Dit jaar vieren we iets bijzonders. Amsterdam bestaat 750 jaar. En wat is er nu beter dan een verjaardag te vieren met lekker eten? We maken een culinaire reis door de stad en luisteren wat er bij mensen op tafel staat. Amsterdammers delen met ons hun gerecht en zo geven ze een inkijkje in wie ze zijn. Het mooie is dat we in Amsterdam een rijkdom aan culturen hebben. Je hoort dus verhalen van verschillende mensen en keukens. Luister daarom naar de podcast Proef het verhaal van Amsterdam. En ja, je kunt de recepten natuurlijk ook vinden op onze Instagram. Vandaag hebben we Danny te gast. Danny is mede-eigenaar van Café Wu in Amsterdam-Oost.
Klopt. En
op de site zag ik staan dat hij geïnspireerd is op de Chinese keuken.
Klopt.
In de podcast gaan we het dus hebben over wat er bij Amsterdammers op tafel staat. En Amsterdam, daar leven samen heel veel verschillende culturen. En dus ook heel veel verschillende keukens. En vaak is daar waar je achtergrond... Wat je achtergrond is, heeft vaak te maken met wat je eet en hoe je eet. En daar gaan we het vandaag over hebben. Maar eerst iets heel anders.
Ja, we gaan een bomenhoroscoop doen, Danny. Mm-hmm. En dat houdt in dat... Het is een Keltische bomenhoroscoop. En de Kelten hebben bedacht dat er heel veel bomen zijn. En die eigenschappen die bomen hebben, die hebben mensen ook. En daar hebben ze de connectie gemaakt. En we hebben al van tevoren aan jou gevraagd wanneer jij jarig bent. En volgens Keltische bomenhoroscoop ben jij een esdoorn. Weet je hoe de esdoorn eruit ziet?
Ik heb echt geen idee.
Hij is een hele mooie boom. Kijk, dit is het plaatje van de esdoorn. Laat Danny even het esdoorn zien. En mooi. Kijk, mooi. Mooi, hè? Mooi, mooi. Mooi van kleur, ja. En wat zij zeggen over esdoorn, en dus misschien ben jij het ook, is dat je origineel en fantasievol bent. Klopt dat?
Dat wil ik niet over mezelf zeggen, maar dat hoor ik wel af en toe mensen over mij zeggen.
Maar vind je dat zelf ook?
Ja, af en toe heb ik wel leuk ideeën.
Ja? Ja, dus dat klopt eigenlijk wel.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja,
je bent onafhankelijk en nooit saai.
Dat is denk ik ook waar. Ik hou in ieder geval van reuring. Ik ben altijd bezig en ja, altijd op zoek naar iets leuks om te doen.
En onafhankelijkheid?
Ja, dat ook wel. Ik hou ook wel van onafhankelijk zijn. Dus niet moeten... afhankelijk zijn van iemand anders. Dus zelf kunnen dingen ondernemen.
Ja, want je bent een ondernemer.
Ja, precies.
Dus dan ben je al onafhankelijk.
Ja.
Ja.
Ja, eigen ideeën, eigen activiteiten en zelfstandig dingen willen doen.
Ja. En wat hier ook staat is dat je geduldig bent. Dat ook als een pluspunt wordt gezien.
Dat weet ik niet zeker. Ik word vaker door mijn vrouw genoemd dat ik ongeduldig ben.
Oké. Okay. Door je vrouw, zeg je?
Ja, ja, door mijn vrouw.
Ja, maar dat wil niet zeggen dat jij het zelf bent, misschien?
Ja, ik weet het eigenlijk niet. Misschien in bepaalde situaties kan ik heel geduldig zijn. Maar ik hou wel van om dingen snel... Ja, ik hou wel van snel actie ondernemen. Dus niet te lang treuzelen, maar doen. Dus ja, ik hou wel... En ik hou van snel resultaten ook wel.
Ja, maar ongeduldig kan zou of geduldig betekent ook dat je geduldig bent met mensen om je heen. En
ja,
is dat...
Dat heb ik wel. Dus ik kan geduld hebben voor bepaalde mensen om me heen.
Ja, ik hoor al dat je het volgens mij niet bent.
Nee, ja,
maar een echte ondernemer moet ook niet heel geduldig zijn. Nee, precies, maar, die moet gewoon doen.
Precies.
Ik denk dat ik je vrouw, ken je vrouw niet, maar ik denk dat ik haar gelijk moet geven.
Ja, soms heb ik gewoon van, nee, dit hoor je sneller te snappen en we moeten door. Ja. Dus dan kan ik wel een beetje ongeduldig zijn.
Ja.
Maar als ik mensen wil begrijpen, dan neem ik er wel tijd voor om... Met personeel bijvoorbeeld, als zij met iets zitten, dan heb ik wel geduld om met iemand lang te zitten, om echt tot de kern te komen. Maar praktische dingen moeten niet te lang duren.
Ja, maar vertel, jullie vertellen al dat je een restaurant hebt.
Café... Ja, klopt, Café Wu. Dat is vorig jaar geopend. We zijn Chinees-Frans restaurant. We halen inspiratie uit de Chinese ingrediënten, kooktechnieken. En die combineren we weer met Franse kooktechnieken. En zo proberen we eigenlijk een fusion keuken te creëren. Dat doe ik met een paar andere collega's, waaronder Timo de Beurs, die is een chef. En Ling, zij zorgt voor de voorkant, zij is de maître. Dat gaat eigenlijk best wel heel goed.
En waarom wil je fusion keuken doen?
Dat komt omdat Ling en ik komen allebei uit een horecafamilie. Mijn ouders hebben een restaurant en haar familie heeft een restaurant. En eigenlijk hebben we een beetje soortgelijke achtergrond gehad. Allebei opgegroeid in het restaurant. En daarna heeft zij gewerkt in zaken waar ik ook gewerkt heb. Dus eigenlijk hadden we altijd een beetje een Franse culinaire achtergrond. En we wilden eigenlijk een restaurant beginnen dat niet alleen maar lampionnen zijn met draken en dat cliché-achtige beeld wat je hebt, maar een restaurant dat op ons lijkt. In ieder geval waar wij mee ons konden identificeren.
En het restaurant van je ouders en van haar ouders, lijkt het wel op die beschrijving die je net gaf?
Ja, mijn ouders, haar familie van haar heeft volgens mij het restaurant niet meer, maar mijn ouders hebben het nog wel. En dat is, als je binnenkomt, het is echt een Chinees afhaalrestaurant. Dus je hebt rattan, bamboe en een pagodedak, lampionnetjes. Het is heel warm, rood. Dus ja, dat is...
Aquarium?
Nee, geen aquarium. We hadden het vroeger wel. Ja.
Maar dat is het traditionele Chinese restaurant.
Precies, ja. Echt het traditioneel-achtige esthetiek wat je van vroeger... Ja. Ja.
En ook het traditionele gerechten die geserveerd worden?
Zeker, zeker. Een paar jaar geleden hadden we nog over de 100 gerechten. En ik heb mijn vader moeten overhalen om er 80 van te maken. En voor mijn gevoel is dat iets ook niet wat je heel makkelijk eruit krijgt. Kijk, hij doet het al volgend jaar 35 jaar. Dus ja, verandering voor wat oudere mensen wordt ook wat lastiger op een gegeven moment. En hij vindt het gewoon leuk om lekker veel op de kaart te hebben.
En het loopt goed, want anders was het loopt, misschien...
Ja, het loopt eigenlijk heel goed. En ze hebben ook wel echt alle seizoenen meegemaakt. Dus ze hebben het ook wel goed uitgespeeld. Ze weten gewoon precies wat ze moeten doen. En ze doen het met z'n tweeën.
Dus. En je zei dat die kaart dus nu onlangs van 100 naar 80 gerechten is teruggegaan. Maar stonden er in het begin ook andere gerechten op, of niet?
Ja, begin, dat is wel echt... heel veel jaar geleden stonden echt nog wel veel meer variaties op gerechten. En zij hebben in de afgelopen jaren ook altijd... Ze zeggen altijd van ja, maar dan komt Pietje Puk weer langs of Jan komt langs en die wil dan dat ene specifiek gerecht. En daarom willen ze het op de kaart houden. En dat is natuurlijk heel dienstbaar. Het is heel, heel lief. Maar ik heb ook zoiets van ja, als ze dat niet nemen... Of dat, als dat niet staat, nemen ze misschien wel iets anders.
Precies.
Dus, ja.
Aten jullie thuis hetzelfde eten als het restaurant?
Nee. We aten eigenlijk wel... Thuis kookte mijn moeder. En vader kookt eigenlijk altijd in het restaurant. En als mijn moeder kookt, was het vrij simpel. Qua eten, het was vaak een soep. Wat gestoomde gerechten en wat groenten. En mijn moeder hield ook wel die... hield ook wel van een beetje experimenteren. En ze had een aantal Turkse vriendinnen. Dus af en toe ging ze dan Turks koken. Dus had ze geleerd van de vriendinnen. En dan ging ze dat soort van namaken. Ja, dat was eigenlijk best wel heel lekker.
Lekker, en dus namaken, maar niet mixen.
Nee. Het was wel echt een soort van recept volgen van de vriendinnen. En... Want in onze buurt gingen we eens bij hun thuis eten, bij de Turkse families. En dan keek mijn moeder gewoon mee. En thuis ging ze dat dan zelf proberen.
Ja, leuk. Dus,
ja.
En dus daar heb je wel hele goede herinneringen aan je jeugd met het eten dat je met je moeder maakte.
Ja, zeker, zeker. Mijn jeugd was... Ik zat op school in Amsterdam-Oost. En ik kan me nog herinneren dat... Eigenlijk ben ik opgegroeid met een hele multiculturele omgeving. Want voor mijn gevoel waren er ook maar... was iedereen van een andere afkomst. En ik kan nog herinneren dat een klasgenoot van mij... zij nam een broodje sucuk mee. Sucuk, dat is Turkse worst. En ik vond dat heerlijk. Dus ik kreeg dat ook van haar tijdens de pauze. Dus dat is een herinnering voor mij van... Ah, weet je... eten, delen en verschillende culturen of zo.
Ja, ja. En had je ook wel brood thuis?
Wij
nam je
het
mee ook als kind brood? Of nam je het anders mee naar
school? Nee, wel brood. En tussen de middag, want een basisschool, dat was echt recht tegenover ons huis. Dus thuis, als ik thuis kwam, was er altijd wel warm bordje, noedelsoep en rijst. Als het van de dag ervoor is. Maar thuis aten we eigenlijk vrijwel niet echt brood. Dat kregen we eigenlijk mee als van, hey, je gaat naar school. Of als je schoolreisje, dan kregen we brood mee.
Ja. Nou. Oké. Okay.
En heb je zelf ook gewerkt in het restaurant van je ouders?
Zeker, zeker. Ik denk dat ik rond mijn 12e begon ik daar. Niet om te werken, maar ik was best wel gefascineerd door het restaurant. Ik vond het altijd wel altijd gezellig. Het was altijd reuring. Er was veel bedrijvigheid. En dus toen rond mijn 12e begon ik eigenlijk een beetje mee te helpen in de keuken. Ik moest niet specifiek, ik had niet een taak of zo, maar dan moest ik af en toe misschien knoflook pellen of zo. En op mijn 15e begon ik wat serieuzer in de keuken te werken. En dat heb ik denk ik gedaan tot mijn 26e, 27e.
Ja. Dus dat je nu je eigen restaurant hebt, dat is geen toeval?
Nee, het was geen toeval. Nee. En dat was ook wel iets wat ik toen ik basisschool moest, tijdens de afstudeer musical of zo, moest je ook op papier schrijven wat je dan later wilde worden. En ik had opgeschreven, ik wil hotelmanager worden. Dus ik had het wel altijd in me om iets in de horeca te doen. En hotelmanager vond ik heel, ja, heel vet, omdat het feit dat je ergens binnenkomt in een andere wereld, dat anderen zorgen dat je eigenlijk alles vergeet wat je. Dat vond ik dus heel, heel nice. En dat wilde ik ook voor anderen betekenen. Dus,
en dat doe je nu in je eigen restaurant? Of heb je ook nog een hotel toevallig?
Nee, ik heb nog geen hotel.
Nog niet.
Dat zou ik wel. Ergens vind ik dat misschien nog wel het mooiste. Misschien niet echt een hotel met 100 kamers of zo, maar iets kleiners. Kan ook een soort van boerderijhotel zijn met een restaurant. En het hoeft niet groot, maar waar je lekker met elkaar kan zijn in de avond en dan dat mensen ook kunnen overnachten.
Ja, maar je service hebt het wel service verlenend. Als ik het zo hoor, dat je ook echt wel 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en de volgende dag nog. Dat is het hotel natuurlijk, 24 uur.
Ja, zeker, zeker. Ja. Maar in mijn vrije dagen bijvoorbeeld vind ik het ook heerlijk om dan thuis vrienden te ontvangen. En dan vraag vrienden van, vind je dat wel leuk om op je vrije dag dan ook nog weer in de keuken te staan? Maar dat, voor mij is dat ontspanning. Dus ja. Het echt de hele dag een beetje rommelen in de keuken, muziekje op en lekker koken. En dan,
want sta je ook in de keuken zelf bij Woe?
Momenteel sta ik eigenlijk 1 dag vast bij Woe. Maar dat is aan de voorkant. Want ik heb ooit een switch gemaakt van, nou, ik wilde eigenlijk ook de voorkant leren. Dus toen dat ik leerde ik in de bediening wijnen, cocktails, service. Dus ik kan beide. En af en toe word ik ook wel gevraagd om de keuken te werken. Maar ik sta eigenlijk alleen vast 1 dag op de vloer.
Maar je klinkt alsof je die andere dagen ook goed vult.
Ja, 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 absoluut. Alle
dus,
dagen.
Dus niet in het café, maar dan doe je andere dingen.
Ja, want ik heb ook nog nachtclub, Chin Chin Club. En daar door de week gaat eigenlijk de meeste van mijn tijd daarheen. Ik verzorg de marketing. Dus ik bedenk activaties, evenementen. Eigenlijk manieren om het product, de club eigenlijk, te marketen naar onze bezoekers.
En waarom heet het Chin Chin?
Chin Chin Club heb ik ooit bedacht, omdat, en dit was, het verhaal is eigenlijk, ging eigenlijk zo, ik was op de fiets, ik was heel brak van de dag ervoor. Toen studeerde ik op hotelschool. En, ik dacht, Chin Chin, dat is natuurlijk proosten. En ik dacht, hoe vet is het als je een club hebt waar iedereen maar alleen maar proost. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. En daarna was het verder ontwikkeld. En uiteindelijk is het Chin Chin Club, vertaald in het Chinees, is 1000 en 1000 lagen. En dat was vroeger eerder in het origineel het concept ook. Want we hadden karaoke, we hadden restaurant, we hadden club. Dus er zijn verschillende lagen binnen het concept.
Oké.
Dus dat,
ja. En spreek je zelf nog Chinees?
Ik spreek Kantonees. Ik spreek een heel klein beetje Mandarijn. En met mijn ouders spreek ik vooral Kantonees. Met Nederlands.
En dan kan je ook schrijven?
Ik kan oké schrijven. Ik kan denk ik beter lezen. Ja.
En ik weet ook dat je een kookboek hebt geschreven.
Dat klopt ook, ja. Ja, dat was eigenlijk ook ja, hele leuke ervaring. Dat was, heb ik samen met mijn vader geschreven en twee andere auteurs. En we zijn dus, het idee kwam eigenlijk van een vriendin van me, Emma. Zij schreef al kookboeken. Hele leuke kookboeken schrijft ze. En ze zei van, ja, het is eigenlijk heel gek dat er geen kookboek is over de Chinees-Indische keuken. En toen vroeg ze van, ja, zou je het leuk vinden om daaraan te werken? Ik zei, ja, ik zou het fantastisch vinden. En toen zei ik van, ja, maar ik weet wel de gerechten, maar als je echt iemand erover wil spreken, is natuurlijk mijn vader. Dus toen kwam mijn vader erbij en uiteindelijk hebben we 8 verschillende horecaondernemers van Chinees-Indische restaurants geïnterviewd door het hele land. Het is een soort van naslagwerk ook over historie, hoe is het ontstaan, waar zijn we nu en wat zijn de recepten. En dat hebben we dus, ja, uiteindelijk is het een boek geworden met 150 pagina's, dacht ik. En met klassieke Chinees-Indische recepten van mijn ouders. En daarnaast ook nog 8 verhalen en 8 recepten van andere Chinees-Indische horecaondernemers.
Bijzonder. Ik hoor je de hele tijd zeggen Chinees-Indisch. Wat ja. Is dat een bewuste keuze in plaats van alleen maar Chinees?
Zeker, want Chinees-Indisch keuken, hoe we het hier kennen, dat is eigenlijk echt iets wat alleen hier is. Dus echt Hollands. Want het is een keuken die ontstaan is door de Chinese migranten. De Indonesische migranten, die kwam toen terug vanuit de oorlog. En zij kookten bepaalde eten die de Nederlanders die hier best wel, ja, die kenden dat. En de Chinezen zagen eigenlijk kans erin van, oh ja, dit verkoopt. Dus zijn ze op een gegeven moment dat samen gaan doen. Dus toen werd het de Chinees-Indische keuken. En samen creëren ze een keuken dat eigenlijk voornamelijk de Nederlanders faciliteert. Het is niet een keuken die in China of Indonesië bestaat. Tuurlijk wel bepaalde gerechten die je daar hebt. Maar bijvoorbeeld bij Panggang, ja, dat is gewoon Hollands. Dat is Nederlands eten. Ja.
Ja, bijzonder is dat. Hè? Terwijl in Nederland denkt men dat
Chinees is of Indonesisch is.
Indonesisch, want babi is natuurlijk, de panggang is natuurlijk, ja, in Indonesisch is het.
Precies.
Gebraden
varkensvlees.
Varkensvlees, ja. Ja.
En dat maakt het dan ook wel heel leuk, omdat toen we het boek schreven was het ook van, dit is voor de Nederlanders. Dit is een stukje wat hoort bij de Nederlandse cultuur, maar ook de keuken.
Zeker, want er in een moslimcultuur wordt überhaupt geen varkensvlees gegeten. Ja, dus
alleen voor mij in Bali hebben ze babi guling. Dat is het enige gerecht. Ja. Maar voor de rest wordt er helemaal geen varkensvlees gegeten.
Nee, klopt. Nee.
En het is nog steeds een hele populaire keuken. Hè? Dus er zijn veel Chinees-Indische restaurants.
Zeker.
Neemt dat af?
Het is heel populair, maar het aantal neemt wel af, omdat de nieuwe generatie of de jonge generatie, die neemt het niet over. Die hebben andere ambities. Dus het is wel aan het uitsterven.
Maar dan hebben we dus het naslagwerk voor de klassiekers.
Precies, ja.
Ja. Ja, en jij vertelde dat inderdaad je zeg maar een soort van kritiek had op je vader over die 100 gerechten. Ja, dat het teruggegaan is naar 80. Maar heeft je vader ook kritiek op jouw nieuwe concept van Café Wu? Heeft hij daar ook iets over gezegd?
Mijn vader is heel kritisch, maar hij is ook wel trots, hoor. Hij is ook wel trots. Maar hij heeft wel altijd, hij komt om de week of twee komt hij samen met mijn mama eten. Dus
leuk.
Dus het is heel leuk. Iedereen weet ook, dan komen ze, zitten altijd op dezelfde plek. En ja, gewoon, hij proeft heel veel. En dan zegt hij van, oh ja, ik zal dat misschien zo en zo doen. Maar toch daarna wel zeggen van, het is heel lekker. Dus
ja, maar hij snapt wel deze nieuwe ontwikkeling dus. Kennelijk,
zeker.
Die jij als nieuwe generatie doet.
Zeker, zeker. Zij zijn ook wel heel open. En in vergelijking met als ik met andere vrienden van de Chinese afkomst. Mijn ouders zijn heel open. En juist vanaf kleins af aan Namen ze ons mee al naar verschillende restaurants om dingen te proeven. Kennis te maken met andere culturen, met verschillende reizen. Ja, het was wel
bijzonder.
Ja, heel, heel. Als je dat, nou, vroeger dacht ik, ja, het is gewoon normaal. Maar als je dat hoort van anderen, hoe speciaal dat eigenlijk wel niet is, dan ja, ben ik best wel blij.
Ja, want je ouders zijn wel in China ook geboren.
Ja, ze zijn allebei in China geboren. Mijn vader in Hongkong, mijn moeder uit Zhejiang, dat is in China. En ze hebben elkaar hier ontmoet.
Ja, nou bijzonder hoor, dat je, dit, ja. Dat je het ook voort kan zetten op een andere manier eigenlijk. Het hele En ik ben ook heel benieuwd naar het gerecht wat je hebt meegenomen.
Ja, het gerecht, dat is Bai Panggang. Dus wat ik net al zei. Kijk, het is natuurlijk, we vieren 750 jaar Amsterdam. Maar ik vind dit gerecht, dat is wel echt iets wat bij iedereen wel een herinnering heeft. Het is bekend. Het staat voor de Chinees-Indische keuken. Maar dat is natuurlijk met invloed van de Chinese keuken. Dus ik vind dat... ik vind dat is de reden dat ik het heb gekozen.
En heb je een persoonlijke herinnering aan het gerecht? Dat iemand het voor jou gemaakt heeft? Bijvoorbeeld?
Zeker. Ik weet nog heel goed, als het druk is in het restaurant... dan en we kwamen na school naar het restaurant toe... was dat het gerecht wat je kreeg. Want het was druk. Het is iets makkelijks. Het is iets, het komt met flinke schep saus erbij. Dus het is ook heel makkelijk, comforting. Het is comfort. Dus
comfort food, echt.
Comfort food. We kregen een kommetje rijst, saus en een plakje Bai Panggang. Dus je zat daarna gewoon goed vol en dan kan je weer die dingen doen.
En als jij nou indruk wil maken op iemand, zet je hem of haar dan ook dit voor? Of,
mijn vrouw maak je er sowieso niet blij mee, want zij eet geen varkensvlees.
Okay.
Nee, het hangt een beetje vanaf wie deze persoon is en wat...
Nee, wat je vertelde, dat je dan als je vrienden op bezoek krijgt... Dan kook je. Is dit ook iets wat je aan je vrienden voorzet?
Nee, niet zo snel. Niet zo snel, maar dat komt omdat... Ja, weet ik niet. Ik heb gewoon hele andere... Ik wil hele andere dingen proberen. Ik wil vaak nieuwe dingen proberen die ik nog nooit heb gekookt.
Ja, maar ik vind het heel leuk dat je dit recept hebt meegenomen. Ja, omdat het ook vanuit herinnering is. En, eigenlijk een relatie heeft, wat jij zegt, met Nederland ook. Mm-hmm. En ook met China, met Indonesië. Ja. Eigenlijk allerlei dingen raakt het.
Ja.
Dus ik ben ook en heb je dan die kruiden die je gebruikt, die stel je zelf samen of is het een potje?
Het grappige is dat het gerecht natuurlijk ontstaan is in Nederland. Dus er waren... voornamelijk ingrediënten vanuit de Nederlandse, wat beschikbaar was. Dus het is voornamelijk fruit. En eigenlijk fruit dat zo rijp is dat je normaal zou denken van... nou, dit eet je niet meer. En dat is precies wat je moet gebruiken. Dus sinaasappel, citroen, appel, ananas. Maak je een saus van. De saus is wel echt het belangrijkste. En boter. Zit erin. Heel veel boter.
Ja, dus echt dat het zoete komt van het fruit.
Precies, het zoete komt van fruit. En het vlees gebruik je eigenlijk procureur. Dus dat is een nek van de varken. En die marineer je in sojasaus, 5 kruiden, 24 uur. En die rooster je daarna. Na het roosteren plakjes snijden en dan frituren. En dan de saus eroverheen.
Frituren, zeg je?
Ja, frituren. Je frituurt het en daarna saus eroverheen. Dus dan heb je wel dat knapperige... maar met dat zoete, klein pittig sausje.
En kan je het in een wok frituren bijvoorbeeld? Of
ja, dat kan. Je kan het eigenlijk... Ja, doen we dat in Chinese restaurants eigenlijk altijd. In de wok frituren. Maar je kan het ook in een frituurpan doen.
Ja.
In de wok is het juist eigenlijk beter... omdat je hogere temperaturen wilt halen. Dus,
Nou, heerlijk. Ik bedoel, het heeft mij ook wel herinneringen, roept het op.
Ja, toch?
Ja, heerlijk. Ja.
Je hebt het ook vroeger... Voor jou werd het ook gemaakt? Of heb je het zelf gemaakt?
Gekocht. En mijn ouders maakten het ook, maar weer op hun manier. En op, weet je, dus dat zeker. En, in het Chinese restaurant aten we dat ook inderdaad.
Ja.
Ja, dus dat is... mooi.
En dan hebben we ook nog de vraag... voor wie jij dit recept zou willen koken? Voor welke Amsterdammer? We hebben een aantal Amsterdammers... waar je als inspiratie naar kunt kijken. Maar misschien heb je zelf iemand in gedachten.
Ik heb sowieso iemand in gedachten. Turia, de wethouder van cultuur. Voor haar zou ik dat wel willen doen. Maar ik zie nu ook
En waarom ken je haar, om het zo expliciet zegt?
Ja, ik heb wel eens met haar een gesprek gehad. Dat was in corona, ging over nachtcultuur en dat was heel fijn. En ik vond het, kijk, als we het over cultuur in Amsterdam hebben, dan is dat wel een persoon die je moet hebben.
Dus dat, ja. Dus
en, daar, ja.
En je had nog iemand in gedachten nu je de plaatjes ziet?
Nou, Wong Yip zou ik ook wel interessant vinden. Juist omdat het iemand is die al jaren aan het ondernemen is, ook in de horeca, een Chinees afkomst. Dus ik ben ook wel benieuwd naar hoe zo'n persoon kijkt naar de wereld, naar Amsterdam. Ja.
En ook of hij het gerecht lekker vindt.
Ja, ja, precies. Yeah.
Nou, dat misschien als dit hoort.
Precies.
Zou het een mooie ontmoeting kunnen zijn.
Ja, ik denk het ook.
Nou, ten slotte, het is dus een doorgeefpodcast. Mm-hmm. Het idee is dus dat onze gast bedenkt naar welke cultuur we de volgende keer op zoek gaan. Heb je daar al over nagedacht misschien?
Zeker. Gezien het over 750 jaar Amsterdam gaat, ik denk dat de Hollandse keuken vind ik heel leuk om daar iemand te horen praten.
Die mag
over
inderdaad niet ontbreken, dus daar zullen we zeker een aflevering van maken.
En ik denk ook, ik zie hier de Afghaanse keuken, super interessant. Volgens mij ook wel echt in een cultuur waar eten om verbinding gaat. Vind ik interessant. Of de Franse keuken natuurlijk.
Oké, nou, genoeg tips. We Toch? Gaan op zoek naar iemand. Ja. Hartstikke bedankt voor dit ontzettend leuke gesprek.
Ja, dankjewel. Heel leuk.
Dankjewel.
Vind je de podcast leuk of heb je een vraag of opmerking? Laat het ons dan weten via ons Instagram-account @proefhetverhaalvanamsterdam of mail naar zininamsterdam@gmail.com.